beleiden we onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, dan mag ik u nu ook groeten. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we onze God loven en prijzen. En dat doen we door met elkaar een paar psalmversen te zingen. Psalm 145, vers 2 en 5. Psalm 145, vers 2 en 5, dat is de psalm waarmee we onze God loven en prijzen. Ik hoorde net in de consistorie dat vanochtend het winterwerk geopend is. Reden om ons geloof te gaan beleiden met vraag en antwoord 54 en 55 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen we met elkaar Psalm 111, vers 5 en 6. Psalm 111, vers 5 en 6, dat zingen we na de geloofsbelijdenis. En dat, we beleiden dus ons geloof in verbondenheid met de kerk van de Reformatie. Heidelberger Catechismus, zondag 54 en 55. In vraag 54 wordt gevraagd: wat gelooft gij aangaande de heilige? En er staat in mijn versie katholieke, dat is algemene kerk. En dan is het antwoord dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid, een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Dan luidt het antwoord: ten eerste dat de gelovigen alle tezamen en ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven. En ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken. Amen. Laat ons bidden. Groot en machtig God, wij prijzen u. Omdat u op zo'n wonderbare wijze heel dichtbij bent. U werkt. U werkt in ons, maar blijft ook zo verborgen. U bent zo dichtbij en toch ook zo veraf. Wie kan u bevatten, wie kan u omvatten, wie kan u bereiken en toch laat u zich vinden. Wat bent u toch bijzonder. En wij bidden u, we komen ook vanmiddag met uw kracht. Zodat wij allen in ons hart die blijde zekerheid gevoelen. Dat u niet ver van ons bent, maar dat we in uw leven en in u bewegen. Ja, wij bidden u, geef ons ook vanmiddag een zuiver hart om u te kunnen zien. Een ootmoedig hart om uw stem te kunnen horen. En geef ons ook een hart vol liefde om u te kunnen dienen. Hoor ons gebed om en Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schriftgemeente is uit de brief die Paulus schreef. De eerste brief, hoofdstuk 2, de versen 9 tot en met 17. De schriftlezing is 1 Petrus 2, vers 9 tot 17. Het is 1 Petrus 2 vers 9, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Op de dag dat ze geoordeeld zullen worden in het gericht, in het eindgericht. Onderwerp u dan, omwille van de Heere, aan alle menselijke orde. Hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een denkmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, gemeente. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Curia, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u in het geven van uw gaven en daarna zingen we met elkaar Psalm 67 vers 2. Dus Psalm 67 vers 2, dat zingen we als inleiding op de verkondiging. We zingen zo dadelijk na de verkondiging Psalm 133. Dus Psalm 133, dat zingen we na de verkondiging. Ik vertelde u net al dat ik de kerkraad wat vragen had gesteld. En ik had nog een paar vragen gesteld van, is er in de gemeente tijdens de verkondiging ook al eens wat aandacht geweest voor de vluchtelingenproblematiek? Dat was ook niet zo. Dus ik denk, nou, misschien kan ik daar ook wat over zeggen. Toen vroeg ik, hoe zit het met het opening winterwerk? Nou, dat was vanochtend. Maar er was vanochtend niet zo heel veel over gezegd. Dus nou, dan kan ik daar ook nog wat over zeggen, toch, vanmiddag? En ik vroeg ook, is er ook nog iets gedaan met Prinsjesdag afgelopen dinsdag? Dat ook niet. Ik zeg, nou, dan kan ik daar ook wat over zeggen. De tekst die daar goed bij past, dat is 1 Petrus 2 vers 17. 1 Petrus 2 vers 17. En daar lezen we, houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Dat is de tekst voor de verkondiging. Gemeente bemind door Jezus Christus, de vluchtelingenproblematiek. Houdt het u bezig? 3 weken geleden was ik in Hongarije en bracht de zondag door in Boedapest. En reed ik langs dat bekende station. En overal in de stad groepen vluchtelingen. Heeft u er in de kerk al veel over gehoord? U zegt, ja, er is voor de vluchtelingen wel gebeden, maar verder eigenlijk niet. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? Want als christelijke gemeente zijn wij toch betrokken op dat wat er in deze wereld gaande is? En hoe moeten we die vluchtelingenstroom duiden in het licht van Gods woord? Wat vraagt God van ons? Ja, daar moet toch ook een keer wat over gezegd worden? Ja, maar wat? Want de meningen onder gelovigen, die lopen nogal uiteen. Dat merkte ik al in Hongarije. We zaten met z'n drieën in de auto. En ja, je praat wat door, hè, over die stroomvluchtelingen. En een van de gesprekspartners was behoorlijk uitgesproken. Hij zei, waar doen we moeilijk over? Hè? Vang al die vluchtelingen op, geef ze een goede opleiding. Want het zijn meestal niet de domste die hier naartoe komen en laat ze integreren. Ik dacht, ja, was dat maar zo simpel. Wat vraagt God van ons? Hoe moeten we deze vluchtelingenstroom duiden in het licht van Gods woord? Ja, daar moet in de christelijke gemeente iets over gezegd worden. Alleen zo eenvoudig is het niet. Want als ik mijn oor te luisteren leg, dan hoor ik verschillende geluiden. De een zegt, wat moeten die vluchtelingen hier? Profiteren van onze welvaart? En een ander reageert, vluchten, ja, maar dat doe je toch niet zomaar? In zo'n gammel bootje stappen, dat doe je toch alleen maar als de nood hoog is? Je wanhopig bent? Weer een ander zegt, die enorme kloof, hè, tussen armen en rijken wereldwijd, dat is toch ook Gods bedoeling niet? Alsof wij onze rijkdom op een eerlijke manier verkregen hebben. Een herverdeling, wat kun je daar als christen in vredesnaam tegen hebben? Zomaar één gesprekje. Tweede gesprekje. De een zegt, ja, maar zoveel vluchtelingen kunnen we niet opvangen. Alleen al die huisvesting op korte termijn, maar om maar te zwijgen over de ontwrichting op langere termijn. Een ander reageert, wat je daar nu zegt, dat vind ik zwaar overdreven, want het gaat maar om 0,05% van de bevolking. Als we willen, als we een beetje met ontferming bewogen zijn, dan moet dat makkelijk lukken. Een derde gesprekje. De een zegt, ja, maar we moeten de vluchtelingen in de regio opvangen. Ah, de ander reageert, dat klinkt mooi, maar dat moet dan wel kunnen, dat moet dan wel lukken. De situatie in die kampen is al heel lang ten hemel schreiend en wij hebben al die tijd weggekeken. Dat weer een tijd geleden. Op een donorconferentie zegt de rijke landen 11 miljard aan steun toe. Er kwam maar 3 miljard binnen. De Verenigde Naties, hè, ze helpen vluchtelingen in de regio. Maar ze schieten tekort, weet u waarom? Omdat ze niet genoeg geld hebben. Vind je het gek dat zo'n vluchteling in de regio geen andere uitweg meer ziet dan naar Europa? Weer een ander zegt, Ja, maar hoe je er ook tegenaan kijkt, als christen mag je zo'n bootvluchteling gewoon niet aan zijn lot overlaten. Jezus roept ons op om de hongerigen te voeden, de naakten te kleden. Jezus die was al lang naar Lesbos gegaan. Vierde gesprekje. De een zegt, het maakt me bang al die moslims. Want hoe lang duurt het nog voordat hoofddoekjes het straatbeeld gaan bepalen? Onze samenleving gestempeld door de joods-christelijke traditie, die gaat eraan. Een ander reageert. Waar heb jij het over? Onze samenleving is toch al jaren bezig om zich los te maken van haar joods-christelijke wortels. Ze heeft afscheid genomen van God. En zich overgegeven aan de zonde. Met wie hebben wij eigenlijk meer gemeen? Met een vrome moslim of met een seculiere Nederlander? Weer een ander zegt, jij onderschat de problemen. Ga maar eens een tijdje in de Schilderswijk wonen. Dan praat je wel anders. Wat vraagt God van ons? Hoe moeten we die vluchtelingenstroom duiden in het licht van Gods woord? Dat is een ingewikkelde vraag, want over het antwoord zijn we het niet eens. Ja, maar zijn er dan geen dieperliggende waarden waar we het met elkaar wel over eens zijn? Reikt de Bijbel ons dan helemaal niets aan? Jawel, neem alleen al onze tekst. Vers 17, houdt iedereen in ere. Daar moeten we wat mee. Ieder mens is een schepsel van God. Ieder mens heeft waarde. Ieder mens verdient ons respect. Ieder mens, en daar moeten we eens over nadenken. Ieder mens is een beelddrager van God. Waar we heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Ieder mens heeft recht op bed, bad en brood. Recht op bescherming. In het bijzonder de vrouwen en de kinderen. Dus als we het hebben over de waarde van de joods-christelijke traditie, dan moeten we daaraan denken. Bewijs eer aan alle mensen. Niemand uitgezonderd. Houd iedereen in ere. Dat is de Bijbelse opdracht. Nee, dat betekent niet dat we de hoge criminaliteitscijfers onder bijvoorbeeld Nederlanders van alle Antilliaanse afkomst met de mantel der liefde moeten bedekken, maar wel betekent het niet generaliseren. Niet iedereen over één kam scheren. We treden iedereen open tegemoet. We vertrouwen anderen totdat het tegendeel blijkt. U zegt, ja, maar daar hoor ik politici van PvdA-huizen ook over oreren. Nou ja, daarin zijn ze inderdaad beïnvloed door de joods-christelijke traditie. Bewijs, eer, respect aan alle mensen. Hoe te denken over al die vluchtelingen? Wat vraagt God van ons? Ik vind dat aan de ene kant een hele ingewikkelde vraag. Aan de andere kant ook weer helemaal niet. Want één ding weet ik zeker. God vraagt van mij om mijn naaste lief te hebben. God vraagt van mij om moslims lief te hebben. God vraagt van mij om de vluchtelingen binnen en buiten Europa lief te hebben. Hoe maakt u dat concreet? Reikt het gelezen Bijbelgedeelte ons nog meer aan waar we wat mee moeten? Waar we niet onderuit kunnen, waar we samen voor moeten gaan. Wat denkt u van vers 9? Wij zijn door God uitgekozen om de deugden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Even in eigen woorden, we zijn geroepen om goed te spreken van de Heer. En daarom doen wij dus aan zending en evangelisatie. Ook onder moslims. Alleen de moeilijkheid is, sommige landen zijn erg gesloten. Waaronder Syrië bijvoorbeeld. Evangeliseren is verboden. Zendelingen worden uitgewezen. En moslims uit dat soort landen, die komen nu naar Nederland. Ze komen naar ons toe. Verkondigen we hen het evangelie? Kijk, hoeveel zorgen je ook hebt over al die moslims die naar Nederland komen. Wij mogen de gelegenheid om hen het evangelie te verkondigen, die mogen we niet voorbij laten gaan. U denkt, ja, maar zo werkt dat niet in de praktijk. Oh nee? Toen ik 17, 18, 19, 20 was, toen heb ik jarenlang evangelisatiewerk gedaan op het AZC, het asielzoekerscentrum in Dronten. Aan contacten geen gebrek. En de gastvrijheid die ik daar genoten heb, bijvoorbeeld bij Afghanen, ik zal het niet snel vergeten. En er zijn zondagen geweest dat wij tientallen asielzoekers in de gereformeerde gemeente van Kampen mochten verwelkomen. Ook moslims. Er kwamen er ook tot geloof. Hoe denkt een gemiddelde moslim die gevlucht is over christenen? Wat denkt u? Nou, hun beeld is lang niet altijd positief. U denkt, ja, maar dat zijn vooroordelen. Hè? Dat komt door Amerika. Nou, dat zou goed kunnen. Maar wat is onze opdracht? Nou, lees maar vers 12. Onze opdracht is zo leven dat de moslims op de dag van het oordeel God verheerlijken. Ik haatte ze, die christenen. Maar toen ik ze ontmoette, toen hadden ze me lief. Toen deden ze goed. Toen moest ik mijn oordeel bijstellen. Broeders en zusters, wij hebben allemaal onze gedachten over die vluchtelingen. Waarvan vele moslim zijn. Maar onder die grote opdracht komt niemand uit. Dat is goed doen opdat vooroordelen worden doorbroken. U denkt, ja, maar dat werkt niet in de praktijk. Nee? Laurina en ik, wij hebben de eerste jaren van ons huwelijk in Rotterdam-Delfshaven gewoond. Ik werd daar de Hollander genoemd. En pal voor ons balkon werd heel veel wiet gerookt. Gerept werd er op keiharde muziek. Onze berging werd vaak genoeg opengebroken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik zal u zeggen, want ik had ook nog wel eens een aanvaring met die gasten. Ik heb daar ook best eens een benauwd moment gehad. En toch hadden we daar een goede tijd. We hadden ontzettend veel fijne contacten. En we mochten licht verspreiden. Over dit onderwerp, die vluchtelingenproblematiek. Nog één ding vanuit het gelezen Bijbelgedeelte. Iets waar Petrus in zijn brief steeds weer de aandacht op vestigt. Vers 11. Jullie zijn vreemdelingen. Pelgrims. Jullie zijn ver van huis op weg naar een ander vaderland. Deze wereld gaat voorbij. Nee, dat betekent niet laat alles maar waaien. Integendeel, als christen leven wij in deze wereld. We doen ons werk, we onderhouden onze contacten. We dragen verantwoordelijkheid. We zetten ons in voor onze medemens. Maar het betekent wel dat je pelgrim bent, dat je alles in deze wereld relativeert. Want je bent burger van een ander rijk. Je bent ook niet bang, hè? Want waar zou je bang voor moeten zijn, hè? Er is er maar één die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is God. En bij die God ben je veilig. Dus je hoeft niet bang te zijn. Maar waar zou je bang voor moeten zijn? Als je het eigendom van Jezus Christus bent, in leven en in sterven. Nee, je zet je kaarten niet op het leven hier en nu. Nee, je bent gericht op dat nieuwe koninkrijk en dat maakt ergens toch ontspannen. Gemeente, het winterseizoen is weer begonnen. Vanochtend is het startschot gegeven. Dus vanaf vandaag bruist alles hier weer, hè? Ook door de weeks. Clubs, catechisatie en ga zo maar door. De tekst van vanmiddag, hè? Wat heeft die tekst ons te zeggen voor het komende seizoen? Nou, wat er gelijk uitspringt, dat is: heb al uw broeders lief en vrees God. Dat lijken mij twee heilzame adviezen. Heb al uw broeders lief. Laten we daar eens mee beginnen. En even tussen haakjes. Zusters die hoefden in die tijd niet apart genoemd te worden. Hè. Ze waren bij die broeders inbegrepen. Hè. Dus wij mogen dus lezen. Heb uw broeders en zusters lief. Broeders en zusters? Zijn wij dat van elkaar? Ik weet niet hoe dat hier is, maar ik kan me voorstellen dat sommige van u, die zijn door de band van bloed aan elkaar verbonden. Maar de meeste van u niet, toch? Even goed om even door te denken. Wat Paulus hier dus zegt, dat is dus eigenlijk heel revolutionair. Zoals broers en zussen in een gezin aan elkaar verbonden zijn, zo zijn wij als leden van de gemeente van Christus aan elkaar verbonden. Nou, broers en zussen, die hebben wel eens ruzie, maar doorgaans is de band heel sterk. Die band, die breekt echt niet zomaar. En juist bij een conflict wringt het, hè? Want het blijft toch je broer, je zus. Ziet u die man voor u? Die voor u zit? Dat is dus uw broer, hè? Ziet u die vrouw naast u daar, in de bank? Dat is uw zus, hè? Laat het eens tot u doordringen. Wat Paulus hier zegt is eigenlijk revolutionair. Heb uw broeders en zusters lief. Dat is ook dus voor het komende seizoen de opdracht. En laat ik gelijk een misverstand uit de wereld helpen. Elkaar lief hebben in Bijbels perspectief. Dat is niet. Nou, wij hebben wel wat met elkaar. We hebben een klik. We voelen elkaar goed aan. We kunnen goed met elkaar opschieten. Nee, elkaar liefhebben in Bijbels perspectief, dat gaat veel verder. Dat is liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. De ander kwetst je, doet je pijn. En dat benoem je ook. Alleen je slaat niet terug. Je bandt de woede uit je hart. Hè? Als je dan dat biddend met God bespreekt, dan voel je toch dat je afstand moet nemen van de woede. En je blijft gericht op die ander. En je kunt niets anders dan vergeven. Want zo deed Jezus en zo doet Jezus ook met jou. Is dat makkelijk? Nee, als het erop aankomt, als het er echt om spant, dan lukt het vaak niet. Dan laten we het afweten. Dan kunnen we die liefde niet opbrengen. En mijn ervaring is, Dan zijn velen van ons er ook niet meer op aanspreekbaar. Want besef jij wel wat die ander mij heeft aangedaan? En zo loopt menig een vast. Denkt u dat het de gemeente als geheel ten goede komt? Heb uw broeders en zusters lief? Heeft u voor het komende seizoen geen beter advies? Nee. Niets is zo heilzaam dan dit advies. Ja, ik verkondig het u in de naam van Jezus. Als u deze oproep van Petrus in het komende seizoen in de praktijk brengt, dan gaat u een goed seizoen tegemoet. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Kunt u het niet opbrengen? Eén van uw broers, één van uw zussen liefhebben? Neem de toevlucht tot Christus. Doe het. Drink zijn liefde voor u. Drink het in. En laat dat uw hart zacht maken. Laat de liefde van Christus door u heen stromen. Vrees God. Moeten we daar ook wat mee in het nieuwe seizoen? Nou, laten we eerst eens helder proberen te krijgen wat Petrus hier bedoelt. Vrees God. Dat betekent, heb ontzag voor God. Laat je hart altijd vervuld zijn
Met een diepe eerbied voor Gods grootheid, voor Gods majesteit, voor Gods heerlijkheid, voor Gods liefde, voor Gods toorn, voor
Gods macht.
Ontzagwekkend is onze God. Beseffen we dat altijd?
Nee. Want dan zou ons leven er heel anders uitzien.
Kijk, de Bijbelse lijn is: wie ontzag heeft voor God, die zal ook altijd vol eerbied spreken over God. Die zal altijd eerlijk zijn. Die zal opstaan voor iemand met grijs haar. En met andere woorden, in de Bijbel is het ontzag voor God de sleutel, het geheim van een leven tot Gods eer. Immers de vrezen des Heren, zo zongen we net, is het begin van alle wijsheid. Heb ontzag voor God, zo lezen we in Exodus 20, opdat u niet zondigt, opdat u niet zondigt. Heb ontzag voor God. Want van wie of wat zijn wij onder de indruk? Wie of wat is bepalend voor de wijze waarop wij in het leven staan? Heb ontzag voor God, diepe eerbied. Laat zijn grootheid, zijn majesteit, zijn heiligheid voortdurend tot je doordringen. Ja, opnieuw verkondig ik het u in naam van mijn zender. Als u deze oproep van Petrus in de praktijk brengt, dan gaat u een goed seizoen tegemoet. Dan zal God u zegenen. Want ontzag voor de Heere is een bron van leven. Want, zo lezen we in Psalm 25, wie is de man die de Heer vreest? God onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbondsgeheimen maakt hij hun bekend. De engel van de Heer die legert zich rondom hen die hem vrezen. En hij redt hem. De Heer is degene die hem vrezen, goedgezind. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Welzalig de man die de Heer vreest. Heeft u nog meer teksten nodig? Om dat nut, dat profijt van het ontzag voor God, om dat in te zien? Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Onze koning Willem-Alexander heeft de troonrede voorgelezen. Een nieuw parlementair jaar brak aan. Reden genoeg, vindt u niet, om eens na te denken over een tekst die gaat over onze overheid. Nou, ik kwam dus uit bij vers 17, eer de koning. En die aansporing is een samenvatting van vers 13 en 14. He, onderwerp u aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouder. Met andere woorden, met welke vorm van overheidsgezag u ook te maken hebt, respecteer dat gezag. Heb eerbied voor de overheid. Eer de koning, dat is een oproep die we moeten lezen in het licht van vijzelf. He, jullie zijn vreemdelingen, voorbijgangers, burgers van een ander koninkrijk. Ja, zegt Petrus, ho eens eventjes. Dat betekent echter niet dat jullie je niets meer hoeven aan te trekken van de nu nog bestaande gezagsstructuren. Nee, dat bedoel ik niet als ik zeg jullie zijn vreemdelingen, burgers van een ander rijk. Nee, zoveel als mogelijk is, onderwerp je aan de nu nog bestaande gezagsstructuren. In de wetenschap dat jullie vrije mensen zijn, maar slaaf zijn van God. Vers 16. Respect voor de regering. Het overheidsgezag ruimhartig erkennen. Vanzelfsprekend voor u? Of heeft u ook nog wel wat vragen? Ja, ik vraag dat omdat ook onder christenen het respect voor de overheid afneemt. Hoe komt dat?
Nou ja, dat komt omdat, dus dat denk ik, omdat wij net als de meeste Nederlanders moeite hebben met gezag. En net als de meeste Nederlanders vragen wij vooral wat heb ik aan de overheid? In plaats van wat kan ik bijdragen aan de samenleving? Wie ben ik voor de overheid? En zijn wij ook, even eerlijk, zijn wij ook dat besef, hè, dat de overheid Gods dienares is? Hè, dat de overheid door God aan ons gegeven is, zijn wij dat besef ook niet een beetje kwijtgeraakt?
Ja, maar de vraag is, mogen wij ons daarbij neerleggen? Nou, dat lijkt mij niet. Want als ik Petrus, maar ook Paulus goed begrijp, dan hoort het gehoorzaam zijn aan de overheid, dat hoort bij het nieuwe leven in Christus. He, dus wie in Christus is, die denkt niet alleen aan zichzelf. Nee, zo iemand krijgt ook oog voor het geheel van de samenleving. Zo iemand gaat zich ook afvragen, wat betekent mijn geloof nu eigenlijk voor mijn houding richting de overheid?
Ja, maar zo luidt dan vaak de vraag, moet ik de overheid altijd gehoorzamen? Tegen elke prijs?
Nee.
Zo is dan altijd het antwoord. Het zwaartepunt ligt bij God. Vrees God.
He, dus als ons iets gevraagd wordt wat echt haak staat op Gods gebod, dan moeten wij God meer gehoorzaam zijn dan de mensen.
Ja, bedenk alleen wel, Petrus die was wel bekend, hè, met gezagsdragers die faalden. Die onrechtvaardig handelde.
Bureaucratie en uitbuiting van de bevolking, dat was, zo weten wij uit andere bronnen, dat was in die tijd schering en inslag.
En toch die oproep voluit, heb respect voor de overheid, omwille van de Heere, vers 13. Omwille van Jezus Christus.
Hoe denk jij over de overheid? Heb je God ook wel eens gedankt voor de overheid die wij hier in Nederland hebben?
Nou, ik kan jouw gedachten niet lezen, maar wel weet ik dat de doorsnee burger best tevreden is, maar niet zoveel vertrouwen heeft in de overheid.
En jij kent misschien ook wel een grapje over ambtenaren.
Een ambtenaar zit koffie te drinken en de kantinejuffrouw vraagt nog een kopje koffie. Nee, zegt die ambtenaar, dank u wel, hè, want anders kan ik vanmiddag niet slapen. Ja, leuk grapje natuurlijk, maar kijk, zulke grappen die verraden natuurlijk wel een bepaalde manier van kijken naar de overheid, hè, nou met name de ambtenarij. Ja, en ook over gemeenteraadsleden, wethouders, Tweede Kamerleden, ministers, vellen wij soms een hard oordeel.
Ja, ze praten mooi, zo zeggen we dan. Maar wat doen ze nou echt voor ons, stelletje zakkenvullers?
Als christen negatief spreken of misschien denken over de overheid, klopt dat eigenlijk wel?
Nee. Lees maar mee, vers 14. De overheid straft hen die kwaad doen, beloont hen die goed doen. Daar bestonden in die tijd zelfs vaste procedures voor. En zo remt de overheid het kwaad af. En soortgelijke dingen lezen wij bij Paulus in Romeinen 13 en in 1 Timotheus 2. De overheid is ons gegeven ten goede. Omdat ze het kwaad indampt. Omdat ze zorgt voor recht en vrede. De overheid die zorgt ervoor dat wij een stil en een gerust leven kunnen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid.
Dus positief denken over de overheid, hè? God daar ook voor danken. Gewoon het in je dankgebeden meenemen, hè? Daar is alle reden toe. Want zonder overheid zou het in Nederland een chaos worden. Denk eens aan Somalië, waar moslim-extremisten het land terroriseren. Dat is toch verschrikkelijk? Nou, daar eindigt een land zonder overheid. Want wij mensen zijn geneigd om over Gods grenzen heen te gaan.
door te schieten naar de verkeerde kant. Laten we daarom zo dankbaar zijn voor onze overheid, door God gegeven om het kwaad te beteugelen. Wat heb jij aan de overheid? Laat ik het concreet maken. Stel je nou eens voor, hè, dat het dochtertje van jouw zus, hè, was aangereden door een of andere jonge kerel die met 80 km per uur door de bebouwde kom scheurde. Nou, ben jij dan niet blij dat de overheid deze jonge man een fikse boete oplegt? Of zelfs een rijontzegging voor bepaalde tijd? Stel je nou eens voor, hè, de volgende plannen komen jou ter oren. Pal naast dat huis, wat jij een paar jaar geleden hebt laten bouwen, gaat een fabriek gebouwd worden die heel veel lawaai gaat maken. Maar ja, je weet, dat past niet in het bestemmingsplan, want daar heb je een paar jaar geleden, toen heb je daar bij de gemeente naar geïnformeerd. Wat zou je doen? Nou, op het moment dat die plannen jou ter oren komen, dan ga je langs bij de gemeente. En dan vraag je dringend, handhaaf dat bestemmingsplan. Dus dank God voor de overheid. Meer. Bid ook voor haar. Dat gaan we zo dadelijk ook doen. Hè? Paulus roept ons daartoe op in 1 Timotheus 2. Laten we onze regering dragen in onze gebeden. Helemaal als wij vinden dat de regering steken laat vallen, dan hebben ze ons gebed heel hard nodig. Bid. God, vul hen die in de samenleving gezag dragen. Vul ze met wijsheid, oprechtheid, nederigheid. Bevrijd hen van alle verslaving aan macht. Broeders en zusters, heb respect voor iedereen. Eer elk mens als een beelddrager van God. En laat ook als het erop aankomt in het komende seizoen de liefde van Christus overwinnen. En vergeet niet dat u door de band van bloed van Christus, vergeet niet dat u door de band van bloed aan elkaar verbonden bent. En heb ontzag voor God, want dat brengt u echt heel veel zegen. En eer de overheid als Gods dienares. Bid voor haar. Amen.
Zullen we met elkaar ook danken en ook voorbeden doen? Heren, volken zijn op drift. En zijn er zoveel die een veilig heen komen zoeken, toekomst voor hun kinderen. In deze wereld zoveel onrecht en we voelen ons overspoeld met gevoelens van machteloosheid. Want heren, de meesten van ons zijn hier opgegroeid in Nederland, in een veilig land. En kennen geen oorlog en niet dat lijden wat anderen overkomt. Maar heren, we voelen de angst, de pijn. We bidden voor alle die zoeken naar een nieuw begin. Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken. En werk in ons allen de bewogenheid met de naaste die minder heeft. En werk in ons het verlangen om te delen van de rijkdom die niet van ons is, maar die we van u ontvangen hebben. Wij bidden u, help ons om elkaar lief te hebben. Help ons om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Behoed ons voor drift, waardoor we over een ander heen gaan lopen. Behoed ons voor bitterheid, waardoor we niet meer kunnen vergeven. Heilige Geest, stort die goddelijke liefde uit in ons hart, zodat we lief hebben op een wijze die onze eigen krachten boven gaat. Wij bidden u voor gezinnen waar de onderlinge liefde onder druk staat. Geef vrede. Wij bidden u voor broeders en zusters die vervolgd worden. Wij bidden u voor uw volk Israël. Bewaar hen als de appel van uw oog. Open hun ogen voor de Messias die gekomen is. Heren, zegen allen in ons land die macht en verantwoordelijkheid dragen. Dat zij hun ambt uitoefenen in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid. Dat ze ons land trouw mogen dienen en het welzijn van allen mogen bevorderen. We bidden nu voor onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maak hun koningschap tot een bescheiden teken van de heerschappij van u die de vorst bent van de vrede. We bidden nu voor onze ministers. Geef dat ze hun naam waarmaken als dienaars van mensen. En dat ze hun macht voor alles gebruiken ten dienste van hen die machteloos zijn. En dat ze zich mogen onderscheiden door visie en durf. We bidden nu voor onze volksvertegenwoordigers. Laat bezorgdheid om uw wijde wereld zwaarder wegen dan hun eigen enge zorgen. Van partijbelangen, posities. En laat gerechtigheid en waarheid meer in tel zijn dan stemmenwinst. Wij bidden nu voor alle politici. Dat ze zich niet verliezen in het politieke bedrijf. Dat ze zich verre houden van oordelen die onrechtvaardig en onbarmhartig zijn. Wij bidden nu ook voor wereldleiders, koningen, koninginnen, presidenten, minister-presidenten. Ja, allen die in hun land een hoge positie bekleden. Heren, wij hebben zo snel kritiek. Maar ja, wij hoeven ook geen beslissingen te nemen. Maar help de leiders daarbij. Zorg voor mensen om hen heen die hen wijze raad geven. Heren, zorg ervoor dat leiders hun goede eigenschappen blijven ontwikkelen. Neem verkeerde bedoelingen weg. Heren, laat er niets van overblijven. Veel wereldleiders kennen u niet, zoeken u ook niet. Maar u zoekt hen toch wel, heren. Laat hen zien hoe goed het is om rechtvaardige beslissingen te nemen. Heilige Geest, werk zo in hen met uw algemene genade, zodat ze beslissingen ook wel overwogen beslissingen nemen over dat wat hen niet persoonlijk raakt. En als ze het licht gezien hebben, geef hen dan ook de moed om in het licht te wandelen. We bidden nu, leer ons waar het in het geloof ten diepste om gaat. U vrezen. Vol ontzag zijn voor u. U die grote, heilige God bent. Die naar ons zondige mensen omziet en zich over ons ontfermt. Wij bidden u. Laat ook deze gemeente vol zijn van ontzag voor u. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is Gezang 5 en de coupletten 3, 5 en 9. Dus de coupletten 3, 5 en 9
Uit de bundel Enige Gezangen, gezang 5. Bewaar het woord. Wees niet alleen een hoorder van het woord, maar wees ook een dader van het woord. Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heere Jezus Christus. En u mag van hier gaan als een gezegend mens. En om dat te onderstrepen mag ik u ook de zegen van God meegeven. Laten we onze harten richten, biddend op de Heere God, om de zegen ook te kunnen ontvangen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.